Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. De voorzang der gemeente is van Psalm 92, de versen 1 en 3. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En het derde vers, hoe groot zijn, Heer, uw werken, hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Een ziel aan het stof gekluisterd beseft uw daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet. Zijn oordeel is verduisterd. Psalm 92, de versen 1 en 3. Stellen wij ons nu voor de heilige wet des Heeren. God sprak al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is,
noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing vindt de gemeente allereerst in het boek Job, daarvan het 11e hoofdstuk. We lezen samen uit het boek Job, hoofdstuk 11. Daar luidt het woord van God als volgt. Toen antwoordde Zofar de Naamatiet en zeide: zou de veelheid der woorden niet beantwoord worden? En zou een klapachtig man recht hebben? Zouden uw leugenen de lieden doen zwijgen? En zoudt gij spotten en niemand u beschamen? Want gij hebt gezegd: mijn leer is zuiver en ik ben rein in uw ogen. Maar gewisselijk, och, of God sprak en zijn lippen tegen u opende. En u bekend maakte de verborgenheden der wijsheid, omdat ze dubbel zijn in wezen. Daarom weet dat God voor u vergeet van uw ongerechtigheid. Zult gij de onderzoeking Gods vinden? Zult ge tot de volmaaktheid toe de Almachtige vinden? Ze is als de hoogte der hemelen. Wat kunt gij doen? Dieper dan de hel, wat kunt gij weten? Langer dan de aarde is haar maat en breder dan de zee. Indien hij voorbij gaat, opdat hij u overleveren of vergaderen, wie zal dan hem afkeren? Want hij kent de ijdele lieden en hij ziet de ondeugd. Zou hij dan niet aanmerken? Dan zal een verstandeloos man kloekzinnig worden, hoewel de mens als het veulen van een woudezel geboren is. Indien gij uw hart bereid hebt, zo breid uw handen tot hem uit. Indien er ondeugd in uw hand is, doe die verre weg. En laat het onrecht in uw tenten niet wonen. Want dan zult gij uw aangezicht opheffen uit de gebreken en zult vastwezen en niet vrezen. Want ge zult de moeite vergeten en haar er gedenken als de wateren die voorbij gegaan zijn. Ja, uw tijd zal klaarder dan de middag oprijzen. Gij zult uitvliegen als de morgenstond zult ge zijn. En ge zult vertrouwen, omdat er verwachting zal zijn. En ge zult graven, gerustelijk zult ge slapen. En ge zult nederliggen en niemand zal u verschrikken. En velen zullen uw aangezicht smeken. Maar de ogen der goddelozen zullen bezwijken en de toevlucht van hen zal vergaan. En hun verwachting zal zijn de uitblazing der ziel. Vervolgens lezen we uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 8, de versen 30 tot en met 47. Zofar heeft erover gesproken dat de mens God niet kan kennen. Hier in Johannes 8, versen 30 tot en met 47, spreekt Jezus over de kennis van God door naar hem te luisteren. Johannes 8 vanaf vers 30, daar luidt het heilige evangelie als volgt. Toen Jezus deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abraham's zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, ge zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar, zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abraham's zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot hem, Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt ge de werken van Abraham doen. Maar nu zoekt ge mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken hebt, welke ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tot hem, wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zeide tot hen, indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent ge mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit de vader de duivel en wil de begeerte uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft ge niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft ge me niet? Die uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. Tot zover. Gemeente, zoeken we nu het aangezicht des Heren in het gebed. O getrouwe God in de hemel, die altijd het offer van een nederige en verslagen geest aanneemt, geef in ons hart berouw over onze fouten, tekortkomingen en zonden van de afgelopen week. Laat ons onze zonden zien in het licht van uw zuivere aangezicht. Maak ons berouwvol over wat ons beschaamt en u bedroefd maakte. En verleen ons de genade der vergiffenis en vrede door Jezus Christus. Geef ons een oor voor de prediking, omdat wij vernederd en gij verhoogd moogt worden. Geef ons, o God, dat wij met al wat in ons is ontzetten onder de prediking van uw evangelie, en dat wij hem mogen zien en hem mogen kennen in wien het eeuwige leven is. Denk ons in al onze zorgen. Daar is een familie opgekomen vanmorgen met rouw in het hart. Omdat gij een bedaagde vader hebt weggenomen. Een man. Heer God, wij bidden van u, troost gij de bedroefden nadat ze bedroefd zijn. En geef gij dat wij in alle rouw en droefenis mogen weten dat in u het eeuwige leven is. Heere God, geef dat wij, jong of oud, in de familie die deze week geconfronteerd is met dood en begrafenis, mogen geloven in u, de toevlucht mogen nemen uit de dood tot het leven, uit de zonde tot de gerechtigheid, om bij u te schuilen. Heere God, en het leven is vol van afwisseling. Want wij zijn vanmorgen als gemeente niet alleen samen met een familie die rouwt, maar ook met een gezin dat verblijd is door uw daden. Omdat gij een echtpaar 25 jaar bij elkaar hebt gehouden door uw grote goedertierenheid. Want het is niet onze kracht, maar uw goedheid die het leven onderhoudt en die het gezin bijeenhoudt. Zij willen hun dank voor uw aangezicht brengen in het midden der gemeente. Wij bidden van u, Heer God, geef dat zij het ook diep in hun hart gevoelen, dat zij erbij leven. De Heer is groot, barmhartig en genadig. En dat ze het weten mogen, dat gij meer te geven hebt dan de zegen in dit aardse leven, hoe groot, hoe geweldig die ook al is. Dat gij ons niet alleen redden kunt uit ziekten en van de dood, maar dat gij ons redden kunt van het eeuwig verderf. Heere God, wees zo met hen, wees met de bedroefde, wees met de verblijde. Ontferm u over ons allen. Niet omdat wij het verdiend hebben, want Heere God, we hebben alleen maar verdiend dat gij ons wegwerpt. Maar gij zijt genadig, vol van goedertierenheid en warmhartigheid. Laten we dat vanmorgen mogen ervaren. In de prediking, in de dienst des woords, in het lied dat we zingen, in het gebed dat we opzenden, in de gaven die we schenken. Dat gij genadig zijt in Christus, omdat we geloof mogen oefenen op u. Als verloren mensen, wij vragen u dat alles. Alleen maar omdat gij zo oneindig goed zijt. Amen. Gemeente, de tekst voor heden vindt u in het boek Job, het 11e hoofdstuk, het 5e vers en het begin van het 6e vers. Job 11, vers 5. En het begin van vers 6, daar zegt Zofar tegen Job, maar gewisselijk, och, of God sprak en zijn lippen tegen u opende en u bekend maakte de verborgenheden der wijsheid. Boven hetgeen ik u over deze tekstwoorden wil zeggen, plaats ik als opschrift godsdienstig egoïsme. Ik bepaal u ten eerste bij zelfoverschatting, ten tweede bij zelfverzekerdheid en ten derde bij zelfgenoegzaamheid. Godsdienstig egoïsme. Uit het woord van Zofar spreekt zelfoverschatting, zelfverzekerdheid, zelfgenoegzaamheid. Voordat wij hierover tot u gaan spreken, ontvangt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken voor uw bekende doeleinden, terwijl u wordt medegedeeld dat de derde collecte vandaag bestemd is voor de kerkvoogdij. Mogen de begeerte naar de komst van het Koninkrijk Gods u bewegen tot een milde gave voor de dienst des Heren. Volgende week is de extra collecte voor het Hulpredikersfonds. En dan wordt u het volgende medegedeeld. Wat het huisbezoek betreft, dat zal plaatsvinden maandagavond in de Oranje-Nassau-straat bij de families Mans en Looy op de nummers 29 en 23. De catechisaties. Dinsdag 6:30, de meisjes tot 14 jaar. 7:15, de meisjes tot 16 jaar. En 8:00, de meisjes boven de 16. Woensdagavond, dezelfde uren, maar dan voor de jongens. 6:30, de jongens tot 14. 7:15, de jongens tot 16. En 8:00, de jongens boven de 16 jaar. En dan vrijdag, de catechisatie voor hen die dinsdag en woensdag verhinderd zijn. 7:30. De jongens en meisjes tot 16 en 7:15 de jongens en meisjes boven de 16. Belijdeniscatechisatie is er dinsdagavond 9:00. Wij zingen tijdens de collecte van Psalm 90, de versen 2, 7 en 9. Psalm 90, de versen 2, 7 en 9. Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mensen broosheid leren. Uw wenk alleen, als schijnt ons niets te deren, verbrijzelt ons, doet ons tot de aarde keren. Het 7e vers, wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? En het 9e vers, laat uw gena ons met haar troost verrijken. Psalm 90, de versen 2, 7 en 9. Thank you. Geliefde gemeente, hoe dikwijls wordt het woord van God en het woord van een mens met elkaar verward. God wil het. Met die kreet heeft men de kruistochten gepredikt om het heilige land te gaan veroveren op de Mohammedanen. God wil het. En de duizenden gingen, gewapend en wel, om Jeruzalem te bezitten. In het Engelse koningswapen komt de spreuk voor: God en mijn recht. En dan staan die twee toch wel heel erg dicht bij elkaar. En ze neigen ertoe aan elkaar gelijkgesteld te worden: God en mijn recht. Maar we hoeven niet zo ver terug te gaan in de tijd en niet zo ver weg te gaan over de grenzen. Ook in ons eigen land is de gedachte menigmaal verbreid geweest en aangehangen dat Nederland het Israël was van het Westen en daarom een zeer bijzondere positie innam, zodat de zaak van Nederland en de zaak van God zoal niet dezelfde waren en dan toch elkaar zeer na stonden. Wanneer we, gemeente, de Bijbel opslaan, dan vinden we daar sprake van een God die de mens geschapen heeft. En wanneer we rondom ons heen zien, dan vinden we mensen die goden geschapen hebben, die zichzelf een God maken naar hun eigen beeld, naar hun eigen fantasie, zoals zij ze zich God voorstellen. De God, de afgod mag je wel zeggen, de god die je in de hand kan dragen zoals een heiden zijn godenbeeld. De god die je kan laten zeggen wat men maar gezegd wil hebben. God heeft het me gezegd. Ik heb een stem gehoord. Ik heb het gezien. En het schijnvrome van deze handelwijze, je eigen zaak met de zaak van God gelijkstellen, maakt indruk op heel veel mensen, altijd weer opnieuw, zelfs al zegt ons verstand ons dat er veel bedrog en huichelarij bij is. Maar wie zijn eigen zaak gelijk stelt aan Gods zaak, is aan zelfoverschatting ten prooi gevallen. Zoals deze vriend van Job, de derde in de rij van sprekers, Zofar, de jongste van de drie, die het felst spreekt van de drie vrienden en het hartstochtelijkst. Hij heeft veel minder sympathie, dat wil zeggen medelijden, met het lijden van Job dan Bildad. En hij mist volkomen de hoffelijke benadering van de oude Elifas, die zegt, wanneer hij meent dat hij Job moet tegenspreken, wanneer we een woord tegen u zullen opnemen, dan zal u dat toch niet verdrieten. Enig begrip van Job's ellende horen we van Zofar niet. Ik heb u zijn hele reden voorgelezen. Enig besef van Job's probleem, waar Job nou mee worstelt, bemerken we bij Zofar niet. Job worstelt hiermee. Ik heb altijd vroom geleefd. En dat was maar geen overschatting, want God zelf zegt dat Job was een man oprecht en vroom en wijkende van het kwaad. Job zegt, ik heb altijd vroom geleefd. En waarom overkomt me nou dat kwaad? Waarom doet God dat nou? Dat is het probleem waar Job mee worstelt. Eigenlijk hetzelfde probleem als waar zijn vrienden mee worstelen. Zijn vrienden zeggen, en dat is de oude orthodoxe Joodse vergeldingsleer, als je goed doet, dan word je gezegend. Maar als je goddeloos bent, dan word je gestraft. Job wordt gestraft, dat is duidelijk. Hij is alles verloren op één dag, tot zijn kinderen toe. Hij zit daar, ziek en ellendig, op een mesthoop. Hij moet dus goddeloos geweest zijn. Nee, zegt Job, ik ben niet goddeloos geweest. Eerder zeg ik dan dat God het verkeerd gedaan heeft. Maar het is toch echt waar dat ik vroom geweest ben. En voor dat probleem nu heeft Zofar geen oog. En hij spreekt als eerste van de drie vrienden, als jongste ook, openlijk uit dat Job wel schuldig zal zijn. Ja, zegt hij, God straft hem nog lang niet naar de zwaarte van zijn schuld. Dat staat er in het slot van vers 6, dat dan in het midden zo moeilijk is over dat dubbele van die wijsheid. Het is heel moeilijk dat Hebreeuws goed te vertalen. Maar aan het slot staat dan in ieder geval, Job, bedenk het nou goed. God ziet nog wat door de vingers van al je ongerechtigheid. God vergeet nog wat van al je boosheid, want als hij je strafte nadat je verdiend had, man. Elifas, de oude, heeft veel bedachtzamer gesproken in bedekte toespelingen. Elifas heeft gezegd, Job, je mag er toch wel eens aan denken dat een mens niet zo goed en zo vroom is als het wel lijkt. Ik weet het bij ervaring. En Bildad was wat verder gegaan en had de mogelijkheid geopperd dat als Job dan misschien niet zo zondig was als je wel zou denken, dat Jobs kinderen dan zoveel ongerechtigheid gedaan hadden en hij die geduld had. Maar zover gaat, onbesuist als hij is, tot de onmiddellijke aanval over. God straf je nog lang niet zo als je het verdiend hebt, man. Maar in feite dachten ze natuurlijk alle drie precies net eender. En ze hebben dan ook alle drie dezelfde troostwoorden. Als Job nou in het vervolg maar braaf en vroom handelt, dan zal het allemaal wel weer goed komen. Maar voor de goddelozen die goddeloos blijven, is er geen verwachting. Dat is de teneur van dat slot van hoofdstuk 11. De vrome gaat het dan echt wel goed. Zover deelt wat dat betreft de optimistische wijsheid die Elifas en Bildad ook hebben voorgedragen. Als je maar vernedert onder God, dan komt het weer goed. Gods straf kan nog wel eens gunstige gevolgen voor je hebben. Als Gods straf op een mens komt, dan kan het gebeuren dat een leeg hoofd er nog verstandig van wordt. Dan zal een verstandeloos man kloekzinnig worden. Ja, dan zal zelfs iemand die als een zebra-hengst is, het veulen van een woudezel, zegt de Statenvertaling, er nog door herboren kunnen worden. Een verstandeloos mens. Daarmee zin speelt zover op Job. Bildad had dat al gezegd. Hij had al gezegd dat het lege woorden waren. En hij zelf ook, zou de veelheid der woorden niet beantwoord worden en zou een klapachtig man recht hebben, zouden uw leugen de lieden doen zwijgen en zou het gespotten terwijl niemand u beschamt. Maar als je nou de straf van God ter harte neemt, dan kan het toch wel goed met je komen, Job. Zelfs al ben je zo onbesuist, Job, als een veulen van een woudezel. Terwijl eigenlijk de manier waarop zover te velde trekt het tegen de lijdende Job meer het kenmerk draagt van de onbesuistheid en onstuimigheid van een wilde ezel dan de kreten van de gekwelde lijder zelf. U zult zeggen, op zichzelf is dat toch een goede wens. Trouwens, als je die woorden van die vrienden van Job leest, die zijn zo gek nog niet. Wij konden ze ook gezegd hebben. Het is toch een goede wens. Och, of God zelf eens sprak. Of God zelf zijn lippen eens tegen u opende. Is dat nou zo gek? Is zover er nou zo ver naast? Dat heeft een mens toch nodig? Ieder mens. Als God in het leven van een mens binnendringt, hem aanspreekt, hem aanroept, dan bewerkt dat toch wat? Dan komt die mens toch tot bekering, dat is toch de God tot je gesproken heeft in je leven kwam. Nee, dat bedoel ik niet alleen maar wat wij in het dagelijks leven roepstemmen noemen. Een sterfgeval, een ernstige ziekte, een ongeval. Nee, dat kan aan een mens voorbij gaan. Zoveel roepstemmen gehad, zeggen we dan en toch niet geluisterd. Maar ik bedoel dit, als God van de hemel krachtdadige mens onweerstaanbaar zijn stem doet vernemen, zodat hij na die tijd anders is dan tevoren, dat hij niet meer door kan zoals hij tevoren ging, dat hij niet meer leven kan zoals hij vroeger leefde, hebben we dat niet nodig? Is dat geen goede wens? Och, dat God zelf eens dat u sprak. Zou je dat tegen de gemeente ook niet willen zeggen? Och, dat God zelf is dat je sprak. Dan wordt de mens het wel gewaar, zou je kunnen zeggen, wat zover hieraan betogen is, dat we van God niks afweten. Dat we maar domme kleine mensjes zijn. Wat zouden wij begrijpen van de hoge en de heilige God? God spreekt in je leven, om zo te zeggen, met zover zijn lippen tegen je opent. Dan gaat de mens God om genade smeken. Want dan gaat hij leren zien wie God is. Ja, niet alleen voor mensen die nog tot bekering zouden moeten komen en die geen geloof hebben. Maar ook voor de kinderen des Heren kan het zo nuttig zijn dat God nog eens opnieuw tot hen spreekt. Je bent er niet mee klaar dat je één keer Gods stem gehoord hebt in je leven. We moeten, om zo te zeggen, aan Gods lippen hangen. Och, dat God zijn lippen nog eens opende tegen zijn kinderen. Omdat ze nederig en klein zouden blijven. Omdat ze op zijn woord zouden letten. Nou, als ik dat zo allemaal bekijk, dan toch wel een vrome wens. Die wens van Zofar. Ja, gemeente, dat lijkt nou wel zo, maar Zofar bedoelt het allemaal net zo'n klein beetje anders. Dat hij er precies naast is. Zofar bedoelt dit. Hij wenst dat God zich nou eens uit mag spreken voor zijn orthodoxe opvattingen. En voor die opvattingen van zijn vrienden. Die het Job maar niet aan hun verstand kunnen brengen. Hij wou dat God van de hemel nou maar eens zei. Dat Elifas en Bildad en Zofar gelijk hadden. En dat Job een grote zondaar is. Ik wou dat God van de hemel het eens zei tegen je. Zofar bevindt zich in het grote gevaar. Dat hij zichzelf met God gelijk gaat stellen. Zijn mening met Gods mening. Zofar redeneert zo. God denkt natuurlijk net als ik. En dan wou ik dat God het maar eens zei tegen die Job. Ach, wat hebben veel mensen al zo gedacht. En zo geredeneerd. Hun eigen zaak met Gods zaak gelijkgesteld. Hun eigen idee met Gods idee. En weet u wat slot is? Dat we onze eigen zaak overhouden en God vergeten. Dat het tenslotte alleen nog maar om onze eigen zaak gaat. En dan wordt het noemen van God een dekmantel voor onze bedweterij. Voor het doordrijven van onze eigen wensen. Ik wil mijn zin hebben. En als ik dat dan zo niet kan krijgen, dan zal ik God er wel bij noemen. Van nature heeft een mens zo zijn eigen gedachten over God. Zonder dat we hem kennen. We praten over God. Als we godsdienstig opgevoed zijn, dan praten we over God. En we kennen hem niet. Zolang als u God niet ontmoet heeft, kent u hem niet. En daarom moet ik u prediken, als u God niet ontmoet heeft in uw leven, vrees dan voor hem die uw rechter is en bekeert u tot hem. Want die God die u van nature niet kent en die uw rechter is, die wordt u gepredikt in het evangelie als de genadige God. Tot hem moet u de toevlucht nemen. Want tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Er is een aanraking van God in het leven van een mens. Een aanraking door Christus. Die zeer weldadig is. Die genezend werkt. En de doven horen. En de blinden worden ziende. En aan de armen wordt het evangelie verkondigd. Maar als u die aanraking niet gevoeld hebt van de heilige en rechtvaardige God die de genadige blijkt te zijn, dan praat u erg gemakkelijk over God. Hoe sommige mensen kunnen zo gemakkelijk over God praten en ze weten precies wat God wil en wat hij niet wil en wat hij doen zou en niet doen zou. Die mens overschat zichzelf en in eerbied gezegd, hij spant God voor zijn eigen wagen. Als iemand dat doet, en velen doen het, dan verraadt dat, gemeente, gebrekkig inzicht. In Gods heiligheid en hoogheid en grootheid en rechtvaardigheid. Dan zeg je, wat weet een mens toch weinig van God af. Dat hij zo God overal maar bij kan halen, overal maar kan doen alsof God het wel met hem eens is. Wat hebben we weinig van God begrepen en wat hebben we weinig begrepen van onze eigen verdorvenheid. En wat hebben we weinig verstaan van onze eigen beperktheid, want we zijn toch maar kleine nietige mensen. Hebben wij de wijsheid? Je zou aan die mens die zichzelf overschat wel willen vragen, de vraag voor willen gooien, wie kent Gods toorn, wie zijn geduchte krachten? Ja, natuurlijk, het kan je wel voor zelfoverschatting in acht doen nemen, wanneer je eens in je leven ervaren hebt dat je als een zondaar voor God gestaan hebt. En dat je gebeefd hebt voor zijn oordeel. En dat je vergeving van zonden uit genade ontvangen hebt. Ja, dan word je klein en nederig. Maar vergeet niet dat het ook nog mogelijk is dat zelfs een kind des Heren zich op die ervaring van verkregen genade en gered zijn uit louter goedheid gaat verheffen. En dat hij in zijn eigen oog iets bijzonders wordt. Een bekeerd mens, een godvrezend mens, kortom een mens die op een troon zit. En dan lopen zelfs Gods kinderen nog wel eens het gevaar om God te willen gebruiken voor hun eigen doeleinden. En daarom moet er in de prediking altijd weer opnieuw de nadruk gelegd worden op zonde en genade. Op vrijspraak om niet. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Het is allemaal genade wat ge hebt. En een mens is klein en nietig. Uw oppermacht die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. We moeten altijd weer opnieuw geplaatst worden voor de hoogheid van God. En voor onze eigen zondigheid. Omdat we niet doen waartoe we geneigd zijn. Onszelf verheffen. Nooit mag daarom de vermelding van genade en van vergeving ontbreken in de prediking. Maar intussen moeten we een stap verder. Want nou zegt Zofar dat eigenlijk ook. Die zegt ook dat God onbegrijpelijk groot is. En dat heb ik nou ook net staan zeggen. Dat is toch waar? Het is toch waar dat je God niet begrijpen kan? Als Zofar dat nou goed inzag, zoals hij dat zegt, zult ge de onderzoeking Gods vinden? Zult ge tot de volmaaktheid toe de Almachtige vinden? Ze is als de hoogte der hemelen, wat zoudt ge weten en dieper dan de helmen kunt ge doen? Langer dan de aarde is haar maat en breder dan de zee. Dat zegt Zofar ook allemaal. Dus dat zegt hij dan toch ook weer goed. Waar ligt dan de fout van Zofar? Zofar denkt dieper na dan de andere twee vrienden, Elifas en Bildad. Elifas beriep zich op een vroegere openbaring. Elifas heeft aan Job verteld, je kunt dat lezen in hoofdstuk 4. Elifas heeft aan Job verteld, vroeger is het me gebeurd, in de nacht dat ik een visioen gezien heb, een geest die voorbij me ging en ik schrok verschrikkelijk. En toen hoorde ik daar in het nachtelijk donker die geweldige geestenstem, zal een mens rechtvaardig zijn voor God en zal een mens rein zijn voor zijn maker. En nou weet ik het wel, zegt Elifas, ik heb zoveel meegemaakt, ik ben er zo diep door gegaan, ik heb zo gezien dat een mens zondig is. Nee, Job, verbeel je maar niks. En Bildad kwam uit een heel andere hoek. Bildad beriep zich op de traditie. Je moet het maar eens nalezen, dat hoofdstuk waar Bildad spreekt. Hij beroept zich op de traditie. Hij zegt, de wijze vaderen die hebben het zo en zo gezegd. De wijze vaderen hebben gezegd, als je vroom bent, gaat het je goed. En als je God vergeet, dan gaat het je slecht. Het gaat je slecht, dus je hebt God vergeten. De vaderen hebben het gezegd en de vaderen, dat zijn van alle wijsheid. Maar Zofar steekt wat dieper in zee. Zofar weet goed dat God groter is dan ons menselijk denken. En dat God ontsnapt aan onze menselijke formuleringen. Dat is juist, dat is waar. Geen dwaas weet wat hij ziet. Zijn oordeel is verduisterd. En hoe kan Job, al dus Zofar, hoe kan Job dan zeggen, mijn leer is zuiver en ik ben rein in uw oog? Hij weet toch van de wijsheid niets? Hij kent toch Gods grootheid, Gods heiligheid niet?
En daarom smeekt ze over of God het Job nou maar eens wil laten zien. Och, dat God zelf maar eens tot u sprak.
Maar daar ligt natuurlijk in die kreet van Zofar ook een stuk zwakheid.
Als wij iemand niet kunnen overtuigen, dan zeggen we, ik wou dat God het je maar eens niet zien. Dat betekent ook een gebrek aan argumenten. We kunnen het dan niet verder brengen. God niet kennen. En wie denkt dat hij God wel kent, leidt aan zelfverzekerdheid. Dat is dus tot op zekere hoogte waar, wat Zofar zegt. Maar we kunnen meer van God weten dan Zofar hier betoogt. Het is niet zo dat er een God is van wie je niks weten kan. En laat ik dan uit het Oude Testament maar ineens naar het Nieuwe stappen. Laat ik het maar Nieuw Testamentisch zeggen. U kunt God en zijn woord niet anders horen dan in zijn enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, door te luisteren naar hem die de Vader gezonden heeft. Christus beheerst het gehele leven van de vrouw. En zo mondt nou die tekst van Zofar lijnrecht uit in het Nieuwe Testament. Och, of God nog eens sprak. God heeft in het laatste der dagen tot ons gesproken door de Zoon. En daarom is Christus ons alles. Hij leert, hij leidt de zijne. In onze tijd, ach ik dacht in alle tijden, maar wij leven nu. In onze tijd horen we massa's stemmen van wijzen en van dwazen. Van gelovigen en van ongelovigen. Van theologen en van filosofen. Maar wie op God vertrouwt, die hoort, die verstaat in die cacophonie van geluiden, in dat geweldige lawaai dat op ons afkomt en ieder zegt dat hij het weet. En ieder zegt dat hij voor de problemen van vandaag, voor kerk en wereld een oplossing heeft. Die op God vertrouwd hoort in dat lawaai. Christus. Zijn stem klinkt boven alle stemmen uit. En hij verklaart ons, de Vader. Hij zegt, wie uit God is, hoort de woorden van God. Dat heb ik u daar straks voorgelezen. Maar hij heeft ook gezegd tot de ongelovigen, mijn woord heeft in u geen plaats. Gemeente, nu moet u zich vanmorgen de vraag instellen, wat zegt Christus vanmorgen tot u? Heeft het woord van Christus plaats in u? Hij duidt zichzelf aan als een mens die de waarheid gesproken heeft. De waarheid, zegt hij, die ik van God gehoord heb. Maar hij klaagde tegelijkertijd dat men hem niet geloofde, omdat hij de waarheid sprak. En terwijl Christus zo aan het redetwisten is met de Joden, breekt hij plotseling uit in die verdrietige vraag. Waarom kent ge me spraak niet? Waarom verstaat ge me niet? Omdat ge mijn woord niet kunt horen, verklaarde hij. Dat wil zeggen, ze begrepen de geestelijke inhoud van zijn woorden niet. Het was voor hen als ze Jezus hoorden, precies net als het voor ons is als we een Japanner horen praten. Ze hoorden wel klanken, maar ze begrepen niet wat over ging. Dat waren nou zelfverzekerde mensen en daarom verstonden ze het niet. Zelfverzekerde mensen, want ze zeiden, maar Abraham is onze vader. En als je dan nog een stap verder gaat, als je het nog dieper wil zoeken, God is onze vader. Kijk gemeente, en als je nou zo zelfverzekerd bent als Zofar, en als je nou zo zelfverzekerd bent als de Joden die daar in Johannes 8 met Jezus spraken, dan kunt u zijn stem niet horen. want die roept ons tot onderwerping, tot geloof. Het is in wezen een verschrikkelijke prediking die Christus brengt. Omdat ik de waarheid zeg, gelooft ge me niet. Gemeente, er is genade nodig. Om Gods stem zo te horen dat we eraan gehoorzamen. Als dat gebeurt, dan is zijn woord zaligend. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, zong de dichter. Gemeente, laten we bang zijn voor zelfverzekerdheid. Want wie zelfverzekerd is, leert niets en krijgt niets. En als u zo blijft, gaat u verloren. Laten we vrezen wijs te zijn in ons eigen oog alleen, zoals zover. Zullen we als gemeente met die opwekking instemmen en samen ervan biddend zingen: leer mij, o Heer, een goede zin verstaan en wetenschap der dwaze waan ontvloot. Psalm 119 willen wij zingen, en daarvan het 33ste vers: gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Psalm 119, vers 33. Zofar beschuldigde Job dat hij sprak over wat hij niet wist. En dat hij sprak over God op een onbetamelijke manier. Daarin had Zofar natuurlijk wel een beetje gelijk. Job had inderdaad dingen gezegd die hij niet verstond. En woorden gesproken zonder wetenschap, dat heeft hij later zelf beleden. Job had bijvoorbeeld van God gezegd dat toen Job nog in voorspoed verkeerde en God stond te danken voor zijn zegeningen, God al lang van plan was om hem neer te slaan, God dat al in zijn hart had om hem arm en ellendig te maken, dat niet erg mooi was van God. En Zofar had dus wel een klein beetje gelijk. En Zofar zegt dat God groot is en onherkenbaar, ook een beetje waar. Mens kan God niet begrijpen. En toch is Zofar fout. En straks moet er voor Zofar een offer gebracht worden, omdat God hem anders niet meer wil aannemen. En nog wel door Job. Waar ligt nou die fout van Zofar? Zofar maakte 3 fouten. In de eerste plaats beschuldigde hij Job ten onrechte van zonde. Want Job was een man oprecht en vroom en wijkende van het kwaad. En dat is heel erg om een vroom mens onschuldig te veroordelen. In de tweede plaats, Zofar denkt dat hij Gods wegen kent, terwijl Job ze niet kent. Hij zegt tegen Job, ja, maar je kan God niet kennen. Ik wel natuurlijk. Maar jij kan God niet kennen. Dat is een tweede fout. De beperktheid van de mens is wel voor een ander, maar niet voor hemzelf. En de derde fout die hij maakt is dat hij vindt dat zijn eigen orthodoxe opvatting en die van zijn vrienden over loon en straf absoluut is. Daar moet ieder voor buigen, dat is een regel van God. Dat hebben zij nou eenmaal uitgemaakt en dat is een regel van God. Zelfgenoegzaamheid. We willen proberen, gemeente, daaruit een paar lessen voor onszelf te trekken. Want er zijn heel wat van die mensen die graag aan een ander raad geven. Ze moesten eens weten hoe moeilijk het was. Die graag aan een ander raad geven terwijl ze er zelf nog zo'n behoefte aan hebben. Om kennis op te doen. En hun leven te beteren. Want je zou denken, hou nou je mond maar tegen een ander. Iemand met wat zelfkennis zal wel voorzichtig worden. In het raad geven en het de weg wijzen. En wees vooral voorzichtig om op pad te gaan, om anderen te willen gaan troosten. Net als die vrienden. Ze kwamen om Job te troosten. Maar pijnlijke grofheden zijn niet erg geschikt om een arme leider veel verder te helpen. En als we als kind des Heren in smart en in lijden zijn, en we krijgen zulke troosters op ons dak geschoven, en u ontkomt er niet gemakkelijk aan, want de mensen geven graag raad, zeiden we. Laten we dan trachten anders te doen dan Job. Die verloor zijn geduld en je kan het best begrijpen. Maar laten wij proberen ons geduld te bewaren onder schijnvrome woorden die ons manen tot onderwerping. Zonder dat ze in het minst onze smart gevoelen. Zonder dat ze er zelfs maar hun best voor doen om zich in te denken wat we doormaken. Maar ze zeggen, je moet het maar in Gods hand geven. En je moet je maar onderwerpen. En je moet maar berusten. En als dat dan niet helpt, dan zeggen ze, ja, maar als je het niet doet, dan krijg je de straf van God. Hoor. Maar met grof geschud kan je alleen maar mensen onder de indruk brengen die geen ruggengraat hebben. Maar als iemand treft als Job, dan bruist hij nog veel erger op. Het is verkeerd om net te doen als Zofar en algemene dogmatische stellingen zomaar te gaan toepassen op een mens in bepaalde omstandigheden die je in je leven ontmoet. Dat is zelfgenoegzaamheid. Dan hebben we geen oog meer voor de werkelijkheid, alleen maar voor onze dogmatiek, voor onze geloofsleer, voor onze stellingen, voor ons systeem. En we hebben er heus niet zoveel van begrepen. Van die hele geloofsleer. En van alles wat ermee samenhangt. Maar misschien is er iemand in de kerk en die zegt, ja, tussenbeien weet ik het niet meer. Ik weet het heus niet meer. Want de een praat zo en de ander praat anders. En dan ben ik hier in de kerk en dan hoor ik dat. En dan ben ik ergens anders in de kerk en dan hoor ik weer wat anders. Ik weet het niet meer. Als het maar waar is. Als het maar waar is dat u het niet meer weet, dan heb ik wel een troostwoord van u, voor u vanmorgen. Een troostwoord niet van mezelf, maar van de Heere Jezus. Die heeft gezegd, voor de wijzen en de verstandigen is het verborgen en aan de kindertjes is het geopenbaard. Er zijn mensen die het allemaal goed weten. Ze weten alles. Van God en van de hemel en van de hel en van de aarde en van de Bijbel en ze weten alles. Terwijl ze zeggen dat niemand het weten kan. Want dat zeggen ze door mij. Dat de mens maar zo weinig weet. En dat iedereen maar slecht is. En dat iedereen maar dom is, behalve de spreker natuurlijk. Die staat er ver boven. Dat is het gevaar, gemeente, van spreken in algemene termen. Dat is het gevaar van geloofsleer zonder geloof. Van dogmatiek zonder God. Als Job God niet kan doorgronden, dan zover het dan wel. Hoe weet je het zover, zou je willen vragen. Man, hoe weet je dat? Dat Job leidt om zijn eigen schuld. Hoe ben je aan die wetenschap gekomen? Waar haal je dat vandaan? Die hele redenering van zover ligt zonder dat hij één woord erover uitspreekt, zijn zelfgenoegzaamheid. Nou, je behoeft het natuurlijk niet openlijk te zeggen, ik weet alles, om eigenwijs te zijn. Zover zegt het op een hele bedekte manier. Ik wou, zegt hij heel vroom, dat God het je maar eens liet zien. En dat God maar eens tot je sprak. Dan zou hij eens wat horen, hoe zover gelijk heeft. En hoe jij er toch zo naast bent, Job. Ja, dat zeggen we ook wel eens. Er zijn zo van die gevallen in je leven, dat je wel eens zou willen dat God op een hele bijzondere manier zou spreken. Maar God spreekt niet op hele bijzondere manieren, die spreekt door zijn woord. En daarop moeten we letten. In Christus leren we God kennen. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dan leer je wat van God kennen. Maar dat betekent niet dat voor een christen alle vragen opgelost zijn. Dat een christen nou alles weet. Dat hij nou een zakboekje heeft met oplossingen voor alle problemen die er op de wereld zijn en in de kerk en in het geloof. Waarom betekent dat eigenlijk niet? Als God dan tot ons spreekt door Christus. Als we dan door Christus God kennen, waarom weten we dan nog niet alles? Omdat God wil dat we zullen wandelen door geloof. Omdat God wil dat zijn kinderen in blind vertrouwen zich aan hem zullen overgeven. En kijk gemeente, dan komt onze vijandschap aan de dag. Want blind vertrouwen, dat stuit ons tegen de borst. Daar verzet zich onze hele gevallen natuur tegen. Nee, we weten niet alles, maar het is wel waar. Hoe dichter we bij Christus blijven, hoe beter we zijn stem horen. En dan hoor je zijn stem. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Nee, dan word ik niet zelf genoegzaam als ik daar naar luister. Dan denk ik niet, ik weet het zo goed. Dan denk ik, ik heb dagelijks onderwijs nodig en hij geeft het. Het woord van God kan op verschillende manieren tot je komen. Dat was bij Elifas in een visioen. In de nachtelijke stilte verhoorde hij de stem van God. Want Elifas was wel een vroom mens. En Bildad had Gods woord beluisterd in de traditie van de traditionele wijsheid der vaderen. Doet er niet zoveel toe hoe je Gods stem hoort en waardoor. Als het ons maar om God gaat en niet om die middelen, zie je daar maar niet op vast blijft zitten. Zoals die Elifas en die Bildad. God spreken kan tot u komen door de boodschap van de kerk. U zit in de kerk en ineens is het raak. God spreekt. En dat heeft die dominee niet gedaan, dat heeft God gedaan. Gods stem kan tot u komen door de belijdenis van de kerk. doordat u duikt in het verleden en daar het geloofsgetuigenis der vaderen hoort. Gods stem kan tot u komen door de bediening van het heilig sacrament. Daar spreekt God, zodat ik er nooit meer onderuit kan. Maar we moeten van zover dit leren, dat het woord van God nooit een woord is dat ik bezit. Het woord van God moet ons bezitten. Ik moet niet met het woord van God werken, maar het woord van God moet in mij werken. Wat dan? Wat moet dat woord dan doen in me? Het woord is een regel om ons de weg te wijzen. Dat is veel. Maar dat is niet alles. Dat is niet de hoogste functie van het woord Gods. De hoogste functie is: het woord schept een nieuw hart in ons. De hoogste functie van het woord is dat het ons leidt van het gezicht op Gods gericht tot het gezicht op Gods liefde. Liefde die God in ons hart wil uitstarten, liefde die wederliefde wekt tot God en liefde tot de naaste. Hoor maar, Jezus zegt: dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Die ervaring moet er ons voor bewaren, gemeente, te denken dat we alles over God weten en dat we erover kunnen oordelen. We zijn maar beperkte mensen. De Engelse staatsman Cromwell vroeg eens aan Samuel Rutherford: heb je ooit de mogelijkheid overwogen dat je het mis had? Je zou die vraag aan 100 mensen willen stellen. Is die gedachte ooit bij je opgekomen dat je het mis kan hebben? Ja, dat zou je aan jezelf wel eens kunnen vragen. Want wie is er tenslotte niet voor wie zijn eigen zienswijze hetzelfde is als de waarheid? Ja, dat begint al als je jong bent. Jonge mensen kunnen ook zo denken dat ze God begrijpen en Gods bedoelingen begrijpen en ze weten precies wat God wil. En dan veroordeel je gemakkelijk een ander en heb je kritiek op de kerk. Dat hebben alle jonge mensen van alle eeuwen gehad, dus dat zullen jullie vandaag aan de dag ook nog wel hebben. En je hebt kritiek op een vereniging en je hebt kritiek op een partij en weet ik wat. En natuurlijk zit er veel waars in die kritiek. Die kerk is niet volmaakt en die vereniging niet en die partij niet, geloof het maar niet. En nu denken de jonge mensen: God wil het anders. En ze denken: God wil het zo als wij het zien. En nu is veroordelen heel wat gemakkelijker dan te zeggen hoe het wel moet. Dat moet je maar goed bedenken. En nog veel moeilijker is om het dan ook nog goed te doen. Dat was bij Job ook zo. Natuurlijk, Job had verkeerde dingen gezegd. Maar de remedie van Zofar was erger dan de kwaal van Job. En ook als je jong bent, dan moet je leren dat je weinig weet. En dan moet je leren dat je bescheiden moet zijn. Als de ouderen dat dan ook maar zijn. Als wij, zal ik dan maar zeggen, als ouderen dan ook maar bescheiden zijn. En als wij dan maar niet net doen alsof wij het wel allemaal weten. Want de jeugd ziet dat natuurlijk best, dat we heus niet zo verstandig zijn als we het wel willen laten voorkomen. Alsof wij de wijsheid in pacht hebben. Of je jong bent, of dat je oud geworden bent. Maar we moeten allemaal nog heel veel leren. En we weten allemaal maar een heel klein beetje. En als er ouderen zijn, zoals dat zo vaak voorkomt, die vertrouwen op hun eigen inzicht en dat gelijkstellen aan Gods zaak, dan moet ik zeggen, zo komt u op een doodspoor. Ja, al bent u een gelovige, zo komt u op een doodspoor. Door in eigen wijsheid te leven en te spreken, raakt u de betoning van Gods genade kwijt. God kan u niks meer leren, want u weet alles al. U gaat wanen minder genade nodig te hebben, God minder nodig te hebben. Een mens kan lijden aan zelfoverschatting. Mijn zaak en inzicht is Gods zaak en Gods bedoeling. Een mens kan lijden aan zelfverzekerdheid. Ik weet het beter dan al de anderen. Een mens kan lijden aan zelfgenoegzaamheid. met ware stellingen, voortijlen in eigen wijsheid naar totaal verkeerde conclusies.
Misschien zegt iemand in de kerk met een zucht, ik kan er niks aan doen, maar die vragen interesseren me nou niks. Wat mij interesseert is alleen maar de vraag of ik erbij hoor. Wist ik nou maar eens of ik een echte gelovige was en dan kunnen ze de rest cadeau krijgen. Mag ik daar eens wat op zeggen vanmorgen? U bekommert zich waarschijnlijk veel te weinig met de grote vragen van het heden. U staat misschien veel te weinig midden in de tijd waarin u leeft. U trekt zich van die tijd maar niks aan. De hele wereld om u heen stelt op een heel speciale manier, dat wil zeggen in onze eeuw, op een quasi-wetenschappelijke manier de vraag, waar is de God van de Bijbel? Dat is de vraag die uit heel de wereld, en daar kunt u zich op een dorp niet uit losmaken, die heel de wereld stelt. Waar is die God? Is die er nog? Is die er ooit geweest? Is waar? En dat laat u nou maar koud. U zegt, ja, dat interesseert me niet hoor, die wereld, die moet maar zien dat die er komt, maar hoor ik er nou bij? En als u nou eens meer ging letten op die vragen, als u eens meer de moeilijkheden waarin het christelijk geloof zich heden ten dagen bevindt, zou gaan onderzoeken, dan kon het wel eens gebeuren dat u dichter kwam bij de genade van Christus dan nu al maar roert in uw eigen ziel. Nee, nou moet u niet denken dat ik een vijand ben van bevinding. Dat ik bevinding veroordeel. Wat ik veroordeel is valse godsdienst. Wat ik veroordeel is dat uw zielkunde in de plaats stelt van geloof. Wat ik in u veroordeel is dat ge geen omgang met God hebt, maar alleen met uzelf. Wat ik in u veroordeel is dit. Dat het dwaasheid is om te menen dat ons geestelijk leven vandaag aan de dag zich voltrekken kan buiten de grote vragen om die deze tijd, die onze tijdgenoten en die uw kinderen beheersen. U kunt niet uit de tijd gaan. U leeft in een tijd waarin er van alle kanten een aanval ondernomen wordt op het christelijk geloof. En nu zijn er mensen die net doen als Elifas. Die vluchten uit die wereld. Uit die problematiek van Job. Uit de problematiek van vandaag. Naar hun vroegere ervaring. Vroeger heb ik dat en dat allemaal meegemaakt, zeggen ze. Maar Elifas kon met zijn vroegere ervaring de vragen van Job geen baas. En u kunt met uw vroegere ervaring de vragen van nu geen baas. En dan zijn er anderen die doen net als Bildad. Die klemmen zich vast aan de traditie, aan wat altijd geweest is. Zo moet het maar blijven, de vaderen hebben het gezegd. Maar u kunt met de vaderen de vragen van nu niet aan. Of u maakt de fout van zover. Ze denken in zelfgenoegzaamheid laag te kunnen neerzien op alle gezwoeg van de theologen. Dan zeggen ze, als je dat allemaal leest, die zijn het ook met elkaar niet eens. En de een denkt dit en de ander denkt dat. Ik bemoeide me maar niet mee. Het is allemaal kwelling des geestes. Maar we raken niet aan de grote vragen van onze tijd. De vraag van de relativiteit. Dat wil zeggen, de vraag, wat is waar? Is het wel zo? Is die Bijbel waar? Is God waar? Hoe zit dat met alles wat de wetenschap vandaag aan de dag oprakelt? Wat zullen we er tegenover stellen? Wat zullen we tegenover die aanvallen stellen op het christelijk geloof? Orthodoxie? Traditie? Zielservaring? Nee, gemeente. U kunt er maar één ding tegenover stellen. Luisteren naar het woord van God zoals hij spreekt in Christus. Worstelen met God zoals Job deed. U moet proberen onderscheid te vinden tussen ongeloof en bescheidenheid des geloofs. Het ongeloof van de mensen van de wereld zegt, je kan niks weten. Je kan van God niks weten, je kan van de Bijbel niks weten. Dat is ook maar een menselijk boek, we weten niks.
En de gelovige zegt ook dat we zo weinig weten. Dat we God niet kunnen kennen zoals hij is. In zijn diepste wezen, omdat we zo klein en nietig zijn. Dat er zoveel vragen zijn waarop we geen antwoord weten. En toch is de bescheidenheid iets heel anders dan het ongeloof. Zo moet u ook onderscheiden tussen geloof en eigen wijsheid. Het geloof zegt, ik heb het uit Gods eigen mond gehoord. Ik klemmen aan God vast, wat er ook gebeurt. Ik sta onbewogen in het midden van de branding van de hedendaagse tijd. Omdat ik God heb. En de eigen wijsheid zegt, zoals ik erover denk, denkt God er ook over. De vragen raken me niet eens, ik ga over alles heen. Ja, wat is nou eigenlijk het verschil? Waar ligt nu het verschil tussen ongeloof en bescheidenheid? Tussen geloof en eigen wijsheid? Ik zou het zo willen zeggen. Het kenmerkend verschil kunt u op het spoor komen als u zich de vraag stelt, wat beheerst het denken? Ik of God? Bij het ongeloof wordt het denken beheerst door het ik, door de mens. Dat is denken van een mens uit. En de bescheidenheid van de kinderen Gods is denken van God uit. Het geloof klemt zich aan God vast en de eigen wijsheid heeft niks dan het eigen ik. En we moeten dat dus goed beseffen, dat we klein zijn van begrip. En dat er tegelijkertijd is de zekerheid van de omgang met God en de gemeenschap met hem. En tussen die twee moeten we nou door. We moeten niet meedoen met de wereld en alles op losse schroeven zetten. En we moeten niet meedoen met de eigen wijsheid en denken dat we alles weten en alles kunnen beoordelen. Wat we nodig hebben is een nederig geloof. Dat zich aan Gods bestuur toevertrouwt. Wetend dat God voor de zijne een genadige Vader is in Christus. Amen. Eindigen wij nu met dankzegging. Trouwe God in de hemel, wij danken u dat gij ons opschrikt uit onze vatzige rust, uit onze sleurgodsdienst. Dat ge tegen ons zegt, ge weet er niets van, maar wie gelooft, heeft niet van nodig dat iemand hem iets leert. Leer ons nederig zijn en ootmoedig, en nochtans vastberaden. Wees gij genadig, Heer God, met alles wat op uw zegen wacht. Gedenk de zieken, het zij ze thuis of in het ziekenhuis verpleegd worden. Gedenk hen over wie zich de schaduw des doods verheft. En geef dat het in het geloof een gemakkelijke overgang is als de tijd van scheiden komt. Laat het licht zijn in het holst van de nacht. Wees gij met hen die thuis de prediking hebben gehoord en leer ons u danken voor de middelen van de moderne techniek die dat mogelijk maakt. Wees gij met alle die misdeeld zijn, gedenk de blinden, de doven, de stommen en geef dat de doven uw stem horen. Dat de blinden uw licht zien en dat de stommen leren het halleluja u ter ere te zingen. Wij bidden u voor hen die afgedwaald zijn van de kerk en in sekten of groepen of waar ook terechtgekomen zijn. Wij bidden u dat gij degene die verblind zijn terug wilt brengen tot de gehoorzaamheid des geloofs. Wij bidden u voor de honderden onkerkelijken ook in deze gemeente. Voor de duizenden en tienduizenden in ons land. Die naar u niet vragen, wil door uw Heilige Geest een opwekking tot stand brengen. En wil gij geven dat wij als christenen getuigen mogen zijn van u in deze wereld. Wij bidden u voor onze overheid en alle die over ons regeren, ons vorstenhuis. De staatslieden, wil gij allen die leiding te geven hebben aan ons politieke leven, vervullen met wijsheid en met uw Heilige Geest, opdat wij onder hun handen stil en gerust leven mogen leiden. Wij bidden u voor hen die bij de politie dienen en die de orde te bewaren hebben. Geef gij hen te verstaan dat zij dienaren zijn der gerechtigheid en vertegenwoordigers van het goddelijk gezag. En geef dat wij ons onderwerpen mogen aan de wetten en regels van ons land, in alle eerbaarheid en godvruchtigheid levende. Wees gij met het onderwijs dat gegeven wordt op universiteiten, middelbare scholen en alle andere instellingen van onderwijs. Geef dat het onderwijs doordrenkt is en wordt van de waarheid van uw heilig woord en van de invloed van uw Heilige Geest. Ontferm u over ons en over onze kinderen. Gedenk gij die gezinnen die gebroken zijn in de loop der tijden. Gedenk gij de kinderen uit die gezinnen. Ontferm u over ons in onze schuld en ongerechtigheid. En leer ons tot u te roepen om genade. Genade alleen in het kruis van de Heer Jezus Christus. Amen. Psalm 56, het vijfde vers, is onze slotzang. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, het vijfde vers. en heen in vrede en ontvang de zegen des Heer en de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.